scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Paul van Liemt.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is vrijdag, dag 471 van de oorlog in Oekraïne. En heren, voordat we beginnen, jullie staan in het theater. Vanavond in het Oude Luxor in Rotterdam. Over technologie, artificial intelligence met Ben van den Burg. Mooie avond. En aanstaande maandag op 12 juni in het Circus Theater in Scheveningen. En dat is een geweldige zaal voor een geweldig onderwerp democratie met Tom van der Meer. En er zijn voor beide nog een paar, echt niet zoveel, maar nog wel wat kaarten beschikbaar. Grijp snel je kans. En kijk voor alle data en tickets op bnr.nl/theater. Dus kijk voor alle data en tickets op bnr.nl/theater. Ja, heren, we gaan beginnen. En laten we eerst natuurlijk logisch de stand van zaken, Rob.
Ja, nou ja, er wordt natuurlijk nu gezegd van dat offensief is begonnen. De afgelopen maanden hebben we gezien dat er allemaal prikacties zijn geweest. Probing attacks, om te kijken waar de zwakke punten zijn van de tegenstander, in dit geval natuurlijk van Rusland. Die overal langs de grenzen versterkingen heeft aangebracht. Mijnenvelden heeft gelegd en ga zo maar door. En wat je dus nu ziet is dat er inderdaad op 3 punten wordt er heel hard geknokt en zie je dus dat de Oekraïners voortgang proberen te maken. Nou, Bakhmut, daar hebben we het zo vaak over gehad. Maar daarvan zien we dat er nu terreinwinst wordt geboekt, eigenlijk om Bakhmut heen. Doel is waarschijnlijk om de Russische troepen, inclusief de restanten van Wagner, om die in te sluiten. Nou, dan heb je daar ook geen last meer van. Worden vorderingen gemaakt van 200 tot 2000 meter per dag op dit ogenblik. Het is natuurlijk ook allemaal niet heel erg groot. Maar goed, dat verloopt min of meer succesvol. Dan vervolgens, nummer 2, zien we dat in de westelijke Donetsk-regio, dat daar wordt geknokt. Dat is bij de grens van de Zaporizhia-regio. Dus dan gaan we eigenlijk meer naar het zuidwesten van Bakhmut. Daar vinden grote gevechten plaats. Maar het meest interessante is dat er in het westen van de Zaporizhia-oblast, daar wordt behoorlijk geknokt. En dat is een gebied waar wij het vaak over hebben gehad in de podcast. Want dat is een gebied waar je eigenlijk gemakkelijk, je kunt doorstoten naar Melitopol. En Melitopol is een bolwerk van de partizanen. En als je daar doorheen gaat, dan zou je in staat moeten zijn. En dat is eigenlijk de kortste weg. En daarom hebben we daar vaker over gesproken. Naar die roemruchte landbrug tussen de Krim en Rusland. En als je die zou kunnen doorsnijden, dat is echt een mega succes. Daarmee heb je de oorlog niet gewonnen. Maar de vernedering van Rusland is echt mega als dat gaat gebeuren. Nou, wat we nu zien is dat de Oekraïners bezig zijn met een grote aanval. Daarbij worden ook westerse wapensystemen ingezet. Tanks, Bradleys, Leopards uit Amerika. Leopard tanks, die worden ingezet, Jan. Maar we zien nu dat die Oekraïners ook op een goed georganiseerde weerstand stuiten. We moeten ook constateren dat de beste troepen daar gelegerd zijn door de Russen. En wat het meest opmerkelijke is, is dat er niet sprake is van chaos aan de Russische zijde. We hebben heel vaak geconstateerd dat er vaak chaos is. Maar nu niet. En nu zie je dat ze volgens de doctrine de verdediging inrichten. Dus wat doen ze? De Oekraïners komen eraan. Je vertraagt, je laat ze stuk lopen op mijnenvelden, je versterkingen. Uiteindelijk komen ze door die eerste linie heen. Dan ga je terugtrekken naar de tweede linie, dat is gebeurd. En vervolgens zet je reserves in om de Oekraïners weer terug te duwen. Nou, dat schijnt nu op dit ogenblik aan de hand te zijn. Dus dat is wel belangrijk, omdat er geen sprake is van chaos. Men volgt de doctrine. En dit is een normale procedure, zeg maar, tijdens zo'n offensief en een tegenoffensief.
Hoe verklaar je dit, dat dit kan, dat ze nu wel die doctrine volgen, dat er geen chaos is?
Omdat ze hun beste troepen hier hebben ingezet op dit ogenblik. En op andere punten is het totale chaos. We hebben dat bijvoorbeeld gezien bij de Zaporizhia-dam, wat daar de dam in, hoe noemen we dat, in Dnieper, die getroffen is. En vervolgens zien we in het zuiden daarvan eigenlijk één grote chaos. Ze weten niet goed hoe ze daarop moeten reageren. We hebben dat ook gezien veel meer naar het oosten, naar in de buurt van Kharkiv, waar een ammoniakpijpleiding is doorboord, ook chaos. En we zien ook ongecoördineerde operaties elders gebeuren langs de grens. Maar dit is echt gewoon goed gecoördineerd.
Maar met hun beste troepen, dan zeg je ja. Wat zijn hun beste troepen? Hoe groot zijn die? Want dat is maar een klein deel. Ja. Kunnen ze af en toe inzetten?
Nou ja, we weten gewoon niet hoe groot hun beste troepen zijn. We weten alleen dat er ongeveer 300.000 militairen langs die hele grens zijn gestationeerd. Ja. En we weten ook niet wat er nu gaat gebeuren met betrekking tot de troepen die in het zuiden liggen langs de Dnipro. Misschien worden die ook gedeeltelijk naar het andere delen van het front gedirigeerd. Dat zou heel goed mogelijk zijn.
Russen zetten dus de beste troepen hierin. De Oekraïners hebben een tactische winst. Dat wil zeggen dat kan dus tijdelijk zijn. Maar ook behoorlijke verliezen, sustained losses. En het kan zomaar zijn dat morgen of overmorgen dat het met de Oekraïne beter gaat. Hè? Dat weten we gewoon niet. Maar wat we wel weten is dat de Russen zich hier maanden op hebben kunnen voorbereiden.
Ja, het aardige is dat er nu ook redelijk consistente berichtgeving komt vanuit Moskou zelf hierover. Ja. En dat normaal gesproken is het allemaal ook tamelijk chaotisch, maar dat is nu ook niet het geval. Dus dit is ook redelijk goed te controleren aan de hand van satellietbeelden, heb ik begrepen.
Ja. Ja, en ze kunnen dit dus inderdaad niet overal doen, want op alle gebied is dit gewoon, zeg maar, het beste Russische team op alle disciplines.
Dat lijkt zo te zijn. En wat ze ook doen, is ze zetten middelen in voor elektronische oorlogsvoering. Dus dat is daarmee jam je communicatie bijvoorbeeld. Hoe effectief dat is, weten we niet. Maar ze doen het wel. En we weten ook dat de capaciteiten van Rusland heel erg goed zijn. En wat ook niet onbelangrijk is, is dat de Russen, nou, het ook vele malen over gehad, continu bezig zijn geweest met droneaanvallen en raketaanvallen op steden en vitale infrastructuur in Oekraïne, in het achterland. Dat heeft ertoe geleid dat de luchtverdedigingssystemen elders in het land zijn ingezet en nu onvoldoende kunnen worden ingezet, voor zover we het nu zien, aan het front. En dat is een groot voordeel voor de Russen.
Ja. En tegelijkertijd, om gelijk maar de alle ellende te behandelen, hè, terwijl er dus, we gaan even naar die dam nu, hè, terwijl er dus evacuaties plaatsvinden, met name dus aan de Oekraïnse kant, want de Russen doen er niet veel aan, hebben dus de Russische het bestaan, om het zo maar eens te zeggen, om gewoon 7 golven van aanvallen te doen, waarbij dus gewoon mensen omkomen.
Die beschietingen die gewoon doorgaan, dat is echt waanzinnig. Dat is ook goed in beeld gebracht, dat is duidelijk waarneembaar.
Zijn oorlogsmisdaden zijn dit, hè? En toen de Russen die dit hiertoe besloten hebben, toen God ze in elkaar zette, dan was er een moreel kompas, is hij even vergeten. Hè? 2 mensen omgekomen, 17 anderen zijn gewond, maar waarschijnlijk zal dat nog oplopen. Het is echt vreselijk. Moet je voorstellen, je bent dus met de evacuatie bezig. Je zit op een centraal plein in de regionale hoofdstad, weet je wel. Honderden mensen staan daar en dan komen de hupsakee die Russische aanvallen erover.
Maar realiseer je dat de Oekraïne ook op dit ogenblik met lange afstandssystemen, langere afstandssystemen, schiet op Russen aan de andere kant van de rivier. Ja. Dus Rusland doet dit. Maar tegelijkertijd zien we dat de gevechten ook over en weer,
dat is ook waar,
gewoon voortgang vinden.
Maar als je het grote woord gebruikt, en dat moet denk ik ook, dat woord oorlogsmisdaden, dan geldt het alleen in dit geval voor de Russen. Of vind je dat je dat ook?
Ja, dat kan ik niet beoordelen, want ik weet niet precies hoe die gevechten verlopen. En kijk, een oorlogsmisdaad is een oorlogsmisdaad als je de non-combatanten, dus de burgers, beschiet. En als je dat doelbewust doet. Ik kan dat niet beoordelen of dat op dit ogenblik ook gebeurt door Oekraïners. Ik denk het niet. Maar het kan natuurlijk wel zijn, en dat is een ander fenomeen, dat heet collaterale schade. Dat het ongewenste nevenschade is. Dat je dus door die beschietingen ook burgers raakt. Kijk, als je naar Bakhmut kijkt, dan was het helder. Iedereen die in de stad bleef, die kon sneuvelen.
Ja, betekent overigens wel, het is ook een ecocide, las ik ook wel ergens, hè, een juridische term, maar ook, die zou je ook als oorlogsmisdaad op hetzelfde niveau neer kunnen zetten. De grootste milieuramp ter wereld.
Het hangt er dus vanaf hoe het komt dat die dam is bezweken. Als dat door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is, dan vermoedelijk niet. Maar die kans is niet zo groot dat dat het geval is.
En bedenk ook de lange termijn effecten van die dam. Je hebt dus geen irrigatie voor het graan wat daar.
Nee, geen voedselvoorziening,
dus,
dat is.
En dat heeft dus ook weer mondiale implicaties.
Nou ja, het gaat in dit geval niet in de eerste plaats om graan. Maar hier wordt 80% van de groente en fruit wordt geteeld door middel van het irrigatiesysteem van dat gekoppeld is aan het Stuwmeer. En dat heeft enorme implicaties voor Oekraïne. En daarmee met de graan. Exporten die nog steeds op een laag pitje staan. Ze kunnen nog steeds niet exporteren wat ze zouden moeten exporteren, wat ze zouden kunnen exporteren. Ja, raak je echt Oekraïne in het hart. Ja. En dus de implicaties hiervan, zo, voor zover ik het nu kan inschatten, zijn vooral op het voedselgebied.
Sloopt Oekraïne gewoon.
Ja. Ja. Sloopt
goed, inderdaad, in dubbele gevallen. Dus het komt bovenop, dat is het verhaal natuurlijk. Graan en die voedselvoorziening wordt gewoon afgesloten. Ja. En dat is keihard inderdaad.
Het duurt 5 jaar voordat je die dam hebt hersteld.
Ja.
Ja. Ja, en dan duurt het ook nog 5 tot 10 jaar voordat je het grond weer kunt gebruiken. Dus dit is een totaal dramatisch effect. Ja.
Wat is er overigens waar en logisch en goed van de vergelijking uit de Tweede Wereldoorlog met de Engelsen, die ook gewoon in Duitsland die dammen hebben neergehaald en zeiden dat moesten we ook doen en dat is zeker geen oorlogsmisdaad, dat kon niet anders. Dat was een heel belangrijke stap die we genomen hebben.
Ik ken geen enkele expert die zegt dat hier een militair doel mee is gediend. Nee. Dus het antwoord is, als dat in de Tweede Wereldoorlog, misschien weet jij dat, de details Arend Jan, ik niet. Ik weet dat dat gebeurd is, zeiden ze in de Tweede Wereldoorlog, dat men ook hele speciale tactieken daarvoor heeft ontwikkeld om die bommen op de juiste plekken te krijgen.
Ja.
Maar in dit geval dient dit gewoon niet echt een militair doel.
Ja, in 1941 hebben de Russen dus, in het begin van de Eerste Wereldoorlog, om de Duitsers tegen te houden, ook bij de Dnieper de zaak doorgestoken.
Ja.
Met vreselijke gevoel.
Maar jongens, dit soort dingen gebeuren in een oorlog.
Ja.
Ik bedoel, kon je van tevoren voorspellen dat er onvoorspelbare dingen zouden gaan gebeuren. Dit is eigenlijk al voorspeld vanaf april vorig jaar.
Ja.
Toen de eerste explosieven zouden zijn aangelegd. Allemaal nog weten of dat waar is. Ja, dus,
in de speech van Zelensky genoemd in oktober.
Ja,
al, hè?
Nou, ook in oktober heeft hij het er gehaald. Klopt. Ja. Ja, weet je, ja, dit soort dingen gebeuren.
Ja. En trouwens, Nederland heeft de Hollandse Waterlinie. Hè? Daar hebben we de Fransen mee tegengehouden in 1620.
Ja, maar dit is geen Hollandse Waterlinie.
Dit is echt totaal iets anders.
Ja. Nee,
die vergelijking even niet maken.
Ja.
Dan gaan we ook naar Belgorod natuurlijk. Want dat is ook nogal belangrijk wat daar allemaal gebeurt. En wat daar de gevolgen van zijn.
Nou, we zien dus dat er nu ook zelfs steden verlaten zijn. Hè?
Ja.
En dat is wel bijzonder. Shebikino. Mijn uitspraak is niet al te goed. 45.000 inwoners, die mensen zijn in belangrijke mate vertrokken. Dan praat dus over de andere grens, helemaal in het oosten van Oekraïne, vlak over de grens. Ja, je ziet dus gewoon dat de Russen hun leven daar niet meer veilig zijn. Mensen gaan op de loop. Prigozhin, die baat dit uit, de baas van de Wagnergroep. Ja. Die zegt van, het is toch een schande. Poetin kan niet eens zijn eigen bevolking beschermen. Dat is inderdaad ook precies het signaal wat je hiermee wil afgeven. En Prigozhin zegt, en die is voortdurend aan het stoken in die top. En die zegt, ik ga dat wel regelen. Mijn troepen gaan er naartoe en wij zorgen ervoor dat Russen worden beschermd. Waardoor Prigozhin weer in staat is om zijn eigen positie ten opzichte van het Kremlin te versterken.
Ja, het is gewoon vreselijk wat hier gebeurt.
Ja.
Misschien moeten we ook even gaan naar Engeland en Sunak is op bezoek bij Biden. Hè? Nou, wat je moet zeggen is, Sunak wil natuurlijk in die post-Brexit-wereld, waar hij ontzettend veel prestigeverlies heeft Engeland gedaan, hè, wil hij nu laten zien dat Engeland nog steeds een betrouwbaar land is, dat Oekraïne blijft steunen en dat de special relationship kan worden aangekleed. En hij staat er met de grote Biden. Nou, wat is erin voor Biden zelf? Ja, Biden die zegt nu van, nou, ik moet in september weer naar het congres toe, maar dat geld ga ik wel krijgen. Nou, daar ben ik niet zeker van dat het gaat gebeuren. Want ik zie in de Republikeinse Partij de meest idiote dingen gebeuren. Ik zie ook het percentage stijgt van Republikeinen die het eigenlijk helemaal niet willen. Dat er nog veel meer hulp naartoe gaat. Hè. Dus het is ook een beetje een soort bijeenkomst van dat ze alle twee elkaar moet zitten in te maken.
Nou, dat verhaal bij de Republikeinen sowieso in Amerika gaat natuurlijk wel groter worden nu. Het is toch het verhaal van het gemakzuchtige verhaal. Het is ver weg en het kost ons veel geld.
Ja.
Het is mooi geweest.
En we hebben dus die idiote. Kijk, de Republikeinse Partij gaat van keirechts naar kletterrechts, zei iemand op de radio. Dat is ook hartstikke waar. Het zijn allemaal merkwaardige mensen. En dat komt omdat Trump dus meedoet. Moet je dus jezelf ook in een soort Trump-mantel moet je kleden. En dan moet je zeggen, ik ben hetzelfde als Trump, maar dan zonder het gedoe. Hè? Maar Trump staat hartstikke voor. Je kan beter echte cola zijn dan cola light. Weet je? Dit soort argumenten komen hier nu
maar op. Maar nog even terug naar Sunak, want dat was het onderwerp. Wat je daarbij ziet is dat hij ook niet gekregen heeft wat hij wilde.
Nee.
He, dus bij de Brexit is gezegd, wij krijgen een vrijhandelsakkoord met de Amerikanen. Nou, dat is gewoon niet gebeurd. Nee. Er zijn wat deelakkoorden gekomen over samenwerking. Op zich niet slecht op het gebied van kunstmatige intelligentie, maar ook op het gebied van technologie in de algemene zin. Dat zijn natuurlijk precies de onderwerpen
waar Engeland goed is.
Ja, kunstmatige intelligentie lopen ze denk ik in Europa wel redelijk voor. Technologisch zijn ze ook behoorlijk goed. Niet zo goed als Duitsland of zelfs Zwitserland. Maar ze gaan best goed. Nee, maar het hele punt is dat je dus die transatlantische relatie tussen de Britten en de Amerikanen nu als een vehikel ziet om ook een vuist te kunnen versterken in de richting van China. Dus deze samenwerking heeft veel minder te maken met Oekraïne, maar veel meer met China.
Exact. En nog even het eerste punt voorop, is heel belangrijk. Hè? Ja. De Brexiteers zeiden, we gaan het allemaal doen en we worden er rijk van en we worden een soort Singapore aan de zee. Hè? En wij krijgen een fantastisch handelsverdrag met Amerika. Dat is er dus nog steeds niet. En het valt mij op dat er nog steeds mensen in Nederland zijn die Brexit steunen. Terwijl het wel overwhelming
en hij krijgt hem ook niet.
Nee, krijgt hem
dus,
ook niet.
Hij krijgt hem ook niet. En je ziet nu dat hij een hele serie kleine deelverdragen heeft gesloten op economische onderwerpen. Op zich prima. Ik heb die verklaring zitten lezen. Kan je gewoon zien op de website van het Witte Huis. Daar kun je gewoon downloaden. 16 pagina's heb ik gezien. Er staat eigenlijk niet zoveel in, nee, eerlijk gezegd.
Er staat niks in. Ik had een Twitter-exchange met mevrouw Rookmaker van Forum vroeger, weet je wel. En die had als argument, nee, Brexit is geweldig, je moet niet zeuren, Arendt-Jan. En ik heb ook allemaal familie en vrienden in Engeland die zeggen dat het ook allemaal geweldig gaat. Die mevrouw is nog in voor een rough ride, kan ik je vertellen. Het is helemaal niet dat het goed gaat daar.
Nee, het is helemaal niet dat het goed gaat. Dat betekent ook dat dan kun je ook hier iets voor uit gaan kijken. Dat wil je ook weten, want dat voelt Sunak natuurlijk ook aan. Die wil niet de zoveelste zijn die na korte tijd weer moet opstappen. Weer nieuwe verkiezingen in Groot-Brittannië, weer een nieuwe premier. Dat kan niet. Wat voor move kan hij dan nog maken?
Nou ja, het is ook wel mee bezig hoor. Weet je wel, met dat protocol in Ierland, dat het allemaal soepeler gaat. Maar het feit blijft gewoon dat de Britten hebben geen directe toegang tot de gemeenschappelijke markt. Dat is het stomste wat je kan doen. Dat die grote zonde, die beginfout, die kan je dus eigenlijk alleen maar corrigeren op termijn. Als Starmer minister-president wordt. En dan probeer het toch maar weer eens een lid te worden van de gemeenschappelijke markt.
Maar wat hij dus nu wel kennelijk voor elkaar heeft gekregen is een technologieafspraak waarin hij ook zeg maar gebruik kan maken met Britse bedrijven van die IRA, de Inflation Reduction Act, waar die enorme subsidies in zitten voor groene technologie. Dus op dat moment wordt samengewerkt en de Amerikanen zitten te schreeuwen om grondstoffen als bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk die grondstoffen meebrengen. Maar volgens mij geldt dat ook hoor voor Europese bedrijven. Dan ben je in staat en je maakt het in Amerika om toch daar profijt uit te halen. Dat is wat ik nu zie en dat is niet
maar
onbelangrijk.
Maar dat geldt ook voor Europese bedrijven. Als je dus je spullen pakt en je gaat er naartoe, dan kun je die miljarden in ontvangst nemen.
Ja, exact. Maar daar schijnt nu een deal bij te zijn waarvan mij de details niet helemaal duidelijk zijn. Maar
het gaat
dan
over heel veel geld, veel meer geld dan in eerste instantie ook gedacht werd. Want dat kun je een nieuwe berekening op loslaten. Ja. 3 keer zoveel als het al was. Enorm veel geld.
Ja, de vraag is of de Amerikanen dat kunnen dragen. Dat is natuurlijk het hele punt, want het zijn enorme subsidies.
Nee, kijk even naar de schuldenlast daar. Maar dat is op
dat
een of andere manier.
Ja, dat is een van de grote problemen die er speelt, volgens mij ook met de schuldenlast.
Goed, heren, mag ik jullie bedanken. Dit was Boekestein en de Wijk. En dat was de Oekraïne-update op dag 471. Heren, hartelijk dank.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.